SPA 0 Delta Lima Oscar. Bij Amstel daarna zijn ze weer bezig met verkiezingen van nieuwe bestuursleden. En intussen zijn de kandidaten bekend en kan het stemmen gaan beginnen sinds 15 juli en dat loopt tot 15 september. En dan wordt 30 september de uitslag bekendgemaakt. Dus voor de leden van Amstad, Amstad daarna, je kunt nu de informatie gaan bekijken van de kandidaten en dan je stem uitbrengen. Ja, inmiddels wel bekend, het bekende probleem met de satellietcatalogus van de Amerikaanse militairen, die dus nu de datum van 11 juli gepasseerd is, de dag waarop het hoogste nummer voor vijfcijfer catalogusnummers werd bereikt, 69999. En dat hebben ze maar even leuk gevierd door dat specifieke nummer, dat hoogste nummer, toe te kennen aan een, ja, een stukje ruimtepuin. Dat hoort bij een van de alleroudste objecten in de catalogus. Namelijk van de satelliet Vanguard 1. Een van de eerste satellieten die gelanceerd is door de Amerikanen. Object nummer 5 in de catalogus. Nou, dan hebben ze dus het een van de laagste nummers te pakken en ook het hoogste nummer van de vijf cijfers. Nou, en intussen is de zaak overgeschakeld naar 6 cijfers of meer. En ja, dat hebben ze dan als eerste nummer 100.000, dus met 6 cijfers 100.000, toegewezen aan Saramago. En ja, een satelliet uit Portugal, die eigenlijk al eerder gelanceerd was, maar die toen nog in een lanceerpot zat. En zo'n doos waar dan meerdere satellieten in zitten, die pas later van daaruit worden uitgezet in de ruimte. Nou, dat was met Saramago ook zo. En dat is een satelliet van een groepje satellieten, Luciada 3. En die worden dus later nog uitgebreid. Dat gaat over scheepvaart, AIS en VDES. Data, dus een commerciële satelliet, zeg maar. En die heeft dus object nummer 100.000 gekregen. Sindsdien zijn er alweer nieuwe baanparameters gepubliceerd, boven de 100.000 van nieuwe lanceringen. En zo zal het verder gaan. Die baanparameters van nieuwe satellieten kun je dus niet meer krijgen in TLE-format. Tenzij je gebruik gaat maken van de Alpha 5 truc van de Amerikaanse militairen. Maar dat wordt eigenlijk niet aanbevolen. Als je het netjes doet, ga je gebruik maken van de echte 100.000 nummers. En dan met het nieuwe format, zoals XML, KVN, JSON of CSV. En die zijn gewoon beschikbaar. Op de bekende sites zoals Celestrak en natuurlijk spacetrak.org. Dus op die manier kun je nou de nieuwste parameters steeds downloaden. Dat werkt verder allemaal prima. Het probleem is natuurlijk nog met software die misschien niet overweg kan met die nieuwe formats. En dan moet je hopen dat zo'n programmeur dat dan hopelijk iets aan gaat doen. En dat is nog afwachten. Zo niet, dan moet je iets gaan improviseren. En de paar parameter catalogusnummers toch maar omzetten naar een vijfcijfer getal. En dat kan, want in de 70.000 serie en de 90.000 serie heb je nergens last van. Die kun je gewoon gebruiken voor de nieuwere satellieten als noodoplossing. Goed, we kennen de verhalen van de Voyagers die heel ver de ruimte in zijn gevlogen, het zonnestelsel uitgevlogen, de diepe ruimte in. Maar er is nog een ander object ver de ruimte in gevlogen inmiddels en dat is New Horizons van NASA. Die is eerst eerst gelanceerd richting Pluto. Die is daar toen gepasseerd en daarna doorgevlogen naar de Kuipergordel. Daar heeft hij al een eerste object gepasseerd. Misschien komt er nog wel eens een tweede. Dat is nog afwachten, maar intussen vliegt hij wel verder en wordt hij nog steeds gevolgd. Dat wil niet zeggen dat hij continu in bedrijf is. NASA die maakt dan gebruik van een soort winterslaapmode. Waarbij dus de satelliet of dat ruimtetuig zo ver mogelijk uitgeschakeld wordt. Maar hij blijft toch nog wel data verzamelen. Metingen doen en zo. En eens in de zoveel tijd wordt hij dan toch weer eens wakker geschud. En dan kunnen ze de data gaan downloaden. Dat is ook weer gedaan op 23 juni. En toen had hij dus 321 dagen winterslaap gehad. En sindsdien is hij weer even in bedrijf en is hij volop bezig met data downloaden. En kunnen ze nog allerlei dingen doen. En dan zullen ze waarschijnlijk binnenkort weer opnieuw in slaapmode brengen. En dan wordt hij weer een tijdje met rust gelaten. Zo gaat dat dan met die deep space dingen. Misschien of er later nog andere dingen opgezocht gaan worden is de vraag. Maar intussen blijft hij wel de zonnewind meten en allerlei andere signalen die dus nog te vinden zijn in die diepe ruimte. Dus, toch leuk. In Nevada, in de woestijn, zijn ze bezig met de opbouw van een nieuwe Deep Space of Deep Synoptic Array. Dat is een grote radiotelescoop met uiteindelijk 1650 schotels die daar over een groot gebied van 20 bij 16 kilometer opgebouwd gaan worden. Hele moderne, hele gevoelige radiotelescopen die dan echt in deep space metingen gaan doen. Dat is weer even een moderne techniek. En alleen al één zo'n telescoop heeft veel meer gevoeligheid en kan veel meer meten dan een hele serie andere radiotelescopen die nu actief zijn. Dus dat belooft wat. En daar zitten natuurlijk weer de modernste technieken in. Dus ook grappig om in de gaten te houden. Verder met de baanparameters weer voor AMSAT en NATO. Daar hebben ze verder geen nieuwe wijzigingen aangebracht deze week. De bekende TLE-parameters blijven natuurlijk gepubliceerd worden voor alle satellieten die nog bij de oude nummers horen, hè, met 5 cijfers. En voor de nieuwe hebben ze dan ook de nieuwe formats beschikbaar. ARIS-verbindingen, er is er eentje geweest met Rusland, Khabarovsk, op 17 juli. En dat was een succes. Er komen er nog een paar aan, eentje met Mexico. En die is toch interessant voor ons, want die wordt weer daar wordt weer gebruik gemaakt van de Telebridge in België, ON4ISS. Dus die kunnen wij ook meeluisteren hier. 23 juli om 19:07 onze tijd. En dan nog zo'n verbinding met een Telebridge via België, namelijk met Huntsville, Alabama in de VS op de 24ste om 19:56. Dus weer via ON4ISS voor de mensen die daar weer eens mee willen luisteren. Verder is er weer een nieuw satelliettrackingprogramma beschikbaar voor de iPhone en iPad. AllMySat. En die heeft weer allerlei interessante mogelijkheden zoals je die tegenwoordig aan alle moderne satellietprogramma's mag verwachten voor de liefhebbers. Natuurlijk weer de discussie over die Reflect Orbital. De, de enorme problemen die gaan ontstaan omdat de FCC en de VS toch toestemming heeft gegeven aan die club om een satelliet te gaan lanceren die hele grote spiegel gaat gebruiken om zonlicht te reflecteren en daardoor de nachtelijke hemel helemaal te gaan verzieken. Maar goed, het is maar een test, zeggen ze. Of dat later die grote constellatie ook goedgekeurd wordt, is nog niet zeker. Nee, maar ja, zoals we tegenwoordig omgaan met commerciële belangen die duizenden malen hoger worden ingeschat dan alle andere belangen, ja, dan weet je het wel. De Israëli's die zijn bezig met hun Tevel-2 satellieten om die eens in te schakelen. Tevel-2-3 en ook Tevel-2-5. Maar ja, er zijn wat problemen technisch om die dingen goed aan de gang te houden. Ze moeten regelmatig weer een herstart doen. En ja, het gaat niet helemaal handig. Maar ze proberen zoveel mogelijk die Tevel-2 satellieten operationeel te maken. Dus misschien toch interessant om in de gaten te houden. Verder in september. 19 tot en met 23 september wordt weer een IRU Region 1 conferentie gehouden. En daar wordt natuurlijk uitgebreid gepraat over de problemen in ja, de verschillende amateurbanden, maar ook dus met de amateursatellieten. En onder andere wordt daar flink aandacht besteed aan het bekende probleem van AST Space Mobile. Die volop frequenties in de 70 centimeter band mag gebruiken. Gelukkig doen ze het niet zo heel vaak nu. Dus in de praktijk valt de storing nog mee. Maar het feit dat de FCC dat weer allemaal goedkeurt is weer een enorme discussie. Dus er zal bij die conferentie ook flink over gepraat worden. Ja, verder gaat het ook over ARSPEX. Een werkgroep die zich bezighoudt met amateurradio space exploration. Dus allerlei onderwerpen die te maken hebben met amateurs die in ruimtevaartactiviteiten onderzoek gaan doen. Verder is dit weekend natuurlijk het grote EMF-kamp geweest in Engeland. De Electromagnetic Field 2026 en dat was een groot succes waarbij natuurlijk ook Amsat UK volop vertegenwoordigd was. Dan even de kijken hier nog wat zinnige dingen. Zaken. Oké, okay. Nou, wat betreft amateursatellieten nog even kijken wat er gebeurt. Oscar 73 helemaal operationeel doet het prima. Oscar 7 nog steeds meeste tijd in mode B, oftewel van 70 naar 2 meter. Maar af en toe zit hij ook weer zo'n dagje in mode A. Dus je moet hem toch in de gaten houden. Als je hem niet hoort op 2, dan zal hij wel eens op 10 meter kunnen zitten. Mode A, dus van 2 meter naar 10 meter. Verder Oscar 29, de oude Fuji, die blijft maar goed functioneren. Helemaal operationeel, helemaal bruikbaar, nog steeds. Oscar 86 doet het ook wel, maar buiten ons bereik. Space Station intussen na allerlei gedoe weer terug met zijn FM. Crossband repeater, 2 meter op 70 down. En ook weer de Digipeter, maar wel op UHF. Op 70 centimeter downlink. In plaats van de 2 meter frequentie van vroeger. Vanwege het probleem met die ene transceiver. Nou, Oscar 97 doet het prima. Af en toe wat kleine satellieten actief met packet. Op 2 meter of 70 centimeter. Oscar 100 helemaal operationeel met zijn verschillende systemen, smalband en breedband. RS 44 helemaal goed. af en toe weer eens een Russische kleine satelliet, RS-40S bijvoorbeeld, die dan weer met slow scan actief is een dag lang. En soms ook een van de andere. En daarnaast natuurlijk volop telemetrie, maar ook slow scan af en toe dus te ontvangen. Ook RS-58S, ook eentje in de gaten te houden. Verder Oscar 50 natuurlijk, nog steeds actief, volledig bruikbaar. Sonate 2 met zijn VHF, 2 meter dus, Digipeter, af en toe bruikbaar. Ja, en dan de Tegel 2 satellieten, dus even afwachten. Tegel 2-3, die is de laatste dagen dus wel bruikbaar gebleken. Nou, Oscar 11 doet het even weer niet deze week, volgende week waarschijnlijk weer wel. Goed, in het ISS hebben ze van de week een nieuwe bemanning zien arriveren. Want er is dus die Soyuz MS-29 gelanceerd. En met een nieuwe bemanning. Pyotr Dubrov, Anna Kikina en Amerikaanse Anil Menon. En die gaan nou voor 8 maanden aan het werk in het ISS. Nou, die lancering dinsdag die was helemaal vlekkeloos. Drie uur later zo'n beetje, 2 omlopen, was de koppeling al. En dat ging allemaal volgens het boekje. De vorige bemanning dus, die kan dan vertrekken binnenkort. Met Soyuz MS-28. En dat gaat dan gebeuren op 26 juli, volgende week zondag dus. Om 9:04 vertrekken ze bij het ISS. En rond 11:00 landen ze dan in Kazachstan zoals gebruikelijk. In de loop van de zomer moet er weer een nieuwe Japans ruimtevaartschip komen. HTV-X2. Maar de data zijn daar nog niet van bekend. Verder. Even kijken, ja, dan moeten we eerst de lanceringen nog even nalopen, want we hadden op dinsdag de 14e 2 Starlink lanceringen. Op de 14e dus ook die Soyuz MS-29 lancering vanaf Baikonur. Dan op de 16e een SpaceX lancering Falcon 9 met een zwerm militaire communicatiesatellieten. En op zaterdag de 18e, eigenlijk een beetje een verrassing, dat was een eerste testlancering van de Vikram-E-raket vanuit India, van Skyroot Aerospace. En dat is een commerciële satelliet, dat is een commercieel bedrijf, een nieuw bedrijf, dat zijn eerste test ging doen met een nieuwe raket. Nou, bijna niemand ging ervan uit dat goed zou gaan. Maar het is toch helemaal vlekkeloos verlopen. En dat was best wel bijzonder. Die lancering die verliep vlekkeloos. En daardoor zijn toch een paar satellieten in de ruimte gebracht. Er waren wel meerdere payloads, maar die bleven aan de rakettrap zitten. Maar 2 satellieten zijn uitgezet. Scope en Solara S3. En Solaris S3. En die zit ook in 70 centimeter band, die Solaris. Dus die kunnen we daar nu gaan ontvangen. Nog best een interessante satelliet. Die gaat allemaal metingen doen aan de ionosfeer en dat soort dingen. Dus toch wel apart dat zo'n succes is geworden. Dan verder SpaceX lancering weer Starlinks op maandag de 20e te verwachten. Dan had SpaceX het plan om de vlucht 13 van Starship uit te gaan voeren afgelopen week. Maar dat werd op het laatste moment stopgezet automatisch. Eigenlijk was het tijdstip T0 al gepasseerd en toen werden de 31 motoren gestart van de eerste trap. Maar toen bleken er 4 niet te werken. Vier stuks, dat is wel een beetje veel. En meteen al bij de start, nou, toen besloot de boordcomputer om dan met de hele zaak stop te zetten. Dus alle motoren weer uit. En verder veranderde wel niks, dus alles ging goed. Maar ja, SpaceX besloot toen om toch maar die vier motoren te gaan vervangen. Dat hebben ze even gedaan de afgelopen dagen. En nu staat de zaak weer zo'n beetje klaar voor de volgende lanceerpoging. Op maandag de 20e 's avonds in Amerika, dus eigenlijk voor ons dinsdagochtend de 21e, om 0:45 onze tijd, gaan ze het opnieuw proberen. Met booster 20 en Starship 40. En dan gaan ze dus die testvlucht 13 weer opnieuw proberen. Dat is eigenlijk ongeveer een kopie van de vorige vlucht, vlucht 12. Dus weer over het Caribisch gebied vanuit Texas naar Zuidelijk Afrika. En daar vliegt hij dan overheen en dan naar de Indische Oceaan, waar de hele zaak weer naar beneden komt. Nou, die booster die moet natuurlijk al eerder, die landt dan weer in de... in de Golf van Mexico, en deze keer hopelijk dan netjes gecontroleerd op de gewenste plek, redelijk dicht bij de kust van Texas, maar dan kunnen ze hem al zien. Nou, misschien gaat dat nou wel eens goed, en dan wordt halverwege de vlucht boven Afrika nog even een actie uitgevoerd met het uitzetten van 20 Starlink satellieten. Van de nieuwe versie 3, de grote zware versie, die dus vanuit Starship worden gelanceerd. En deze keer zullen die satellieten dus geen dummies zijn, maar echte satellieten. Helemaal operationeel, werken helemaal, worden ook meteen ingeschakeld en die gaan dan communiceren met grondstations in Afrika, maar ook via laser met allerlei Starlink-satellieten van de bestaande constellatie. Nou, dat proberen ze allemaal te doen. Ook zullen een aantal van die satellieten camera's hebben waarmee ze dan Starship kunnen fotograferen direct na het loskoppelen. En dan kijken hoe het zit met het hitteschild en zo. Nou, en dan moet die Starship gaan landen in de Indische Oceaan ten westen van Australië. Maar ook die Starlink versie 3 satellieten, die zullen dus niet in de ruimte komen. Die maken ook alleen maar die boog over Afrika naar de Indische Oceaan. Dus die komen daar ook naar beneden. En die verbranden dan gewoon in de atmosfeer en daar blijft niks van over, als het goed is. Nou, dus dat is wel jammer. 20 van die satellieten offeren ze dan op, alleen maar voor een paar minuten test boven Afrika. Nou ja, dat belooft wat. Dinsdagochtend, als het allemaal lukt. En dan zullen we de loop van dinsdag al zien hoe het verlopen is. Dan op diezelfde dinsdag nog een lancering van SpaceX met een Falcon 9. En dat is ook wel weer een grappige. Dat is met een MRV. Dat is een lanceerplatformpje met een heleboel kleine satellieten. MEP's heten die dingen dan. Mission Extension Pods. Want wat gaan ze doen? Die kleine satellieten die worden dan in de geostationaire baan uitgezet. En die manoeuvreren dan naar geostationaire satellieten van bedrijven die daar om gevraagd hebben. Die koppelen dan aan zo'n satelliet en die kunnen dan daardoor met de brandstof die ze hebben, die satelliet gaan voorzien van nieuwe mogelijkheden. Dan kunnen ze de levensduur van die satellieten flink verlengen met wel 6 jaar. Want dat is een van de problemen natuurlijk van een geostationaire satelliet. Vaak zijn ze elektronisch allemaal best goed. Maar ja, de brandstof die raakt op en die is echt nodig om de satelliet op zijn positie te houden in de geobaan. Dus als de brandstof op is, dan houdt het op. Maar met deze truc kunnen ze dus nu de levensduur van dat soort satellieten verlengen door gewoon even zo'n kleinere satelliet met veel brandstof eraan te koppelen en dan te zorgen dat ze die satelliet dus op zijn plaats kunnen houden, jarenlang. En dat is dus de bedoeling van deze missie, om dat nou eens grootschalig te gaan uitproberen. Dan Gravity 1 lancering weer vanuit China, 22 juli en onbekende payload verder. Er zijn nog meer van die Chinese lanceringen dan te verwachten. 23 juli weer een en 24 juli een met allemaal verschillende raketten vanuit China. Op 24 juli weer een, allemaal onbekende payload. En daar zullen wel weer de bekende internetsatellieten en dergelijke zijn. Maar dat is altijd even afwachten. Nou, verder dan nog op vrijdag 24 juli weer een Starlink lancering. En dan zijn we weer een week verder. En dan hebben we eigenlijk al het grootste gedeelte van de informatie voor dit jaar, of voor deze week, op een rijtje. Dus komende week weer een paar spectaculaire dingen. En de rest is het afwachten nog op de baanparameters van de transporter missie die onlangs is geweest. Transporter 17. Zodat we die satellieten ook allemaal kunnen gaan opsporen en identificeren. Goed, tot zover even de verhalen.